Welkom bij de officiële podcast van het Spurgeon Archief. In deze podcast worden vertaalde preken en andere toespraken van Charles Haddon Spurgeon voorgelezen. Zijn preken werden wereldwijd gelezen en maakten grote indruk op de luisteraars en lezers ervan. Voor velen was Spurgeon een middel in Gods hand tot bekering. Van harte Gods zegen in het beluisteren van deze preek. Onwil om tot Christus te komen. Deze preek werd voor het eerst gepreekt op 2 november 1876 door Charles Haddon Spurgeon. De tekst van vandaag vind je in het boek Johannes, hoofdstuk 5, vers 40. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Onze Heere richtte zich hier tot de ongelovige Joden. Hij zei hun dat zij er overvloedig bewijs van hadden gekregen dat hij van God gezonden was. Toch hadden ze hem verworpen en hij legt dit ernstig op hun geweten. Als u het gedeelte leest, zult u zien dat hij hen in het 36e vers eraan herinnerde dat hij het getuigenis van Johannes had ontvangen. En iedereen hield Johannes voor een profeet die was gekomen als de voorloper van Christus, de beloofde Elia. En hij had getuigd, zeggende: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Toch hadden zij dit duidelijke getuigenis veracht en met voeten getreden. Vervolgens stelde onze Heere dat zijn wonderen en levenswerk duidelijk de kenmerken van zijn Messiasschap dragen. De werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Er is wellicht geen beter bewijs van de waarheid van het werk van de zaligmaker dan zijn natuur, leven en wonderen. De waarheden die hij openbaarde, de voorbeelden die hij liet zien en de wonderen die hij verrichtte maakten allen duidelijk dat hij inderdaad Gods gezalfde was en dat hij was gezonden om de zaligmaker van de mensen te zijn. Verder informeert onze Heere hen dat er nog meer getuigenissen waren, hoewel velen van hen in het bewijs daarvan niet deelden. Hij zegt: de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Driemaal heeft de Vader uit de hemelse heerlijkheid gesproken: deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. Dit was een goed getuigenis, of ze het nu gehoord hebben of niet. En hoewel hij hun zegt dat zij nooit zijn stem ooit gehoord hebben, nog zijn gedaante gezien, hadden anderen die stem wel gehoord en de geest zien neerdalen zoals een duif. En dat getuigenis had zwaar bij hen moeten tellen. Voor u, geliefden, die hier vanavond samengekomen bent, is dit een zeer belangrijk bewijsstuk. Wij verheugen ons als we horen dat God feitelijk met verstaanbare geluiden uit de hemel gesproken en van zijn Zoon getuig heeft dat hij de Christus is. Dan gaat onze Heere verder door te zeggen dat er nog meer bewijsmateriaal was waarin de Joden niet deelden. Ik bedoel, de ongelovige Joden. En dat is het inwendige bewijs. Dat is voor degene die het bezitten het beste bewijs ter wereld. Inwendig bewijs. Het teken van een vernieuwd hart. Het teken van blijdschap en vrede. Het teken van bewuste schuldvergeving, het teken van heiligmaking, is het meest overtuigende bewijs voor hen die het bezitten. Het is zonneklaar, maar zij deelden daar niet in en voelden dat daarom niet. Zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft hem niet die hij gezonden heeft. En daarna herinnert de meester hen eraan dat er nog een vijfde teken was dat aantoonde dat hij de Christus is, namelijk de Heilige Schrift. Daar zegt hij van: onderzoekt de schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Als we de ongelovige Joden nu vergeten en alleen aan de ongelovige heidenen denken, zijn er voor ons vanavond zeer overtuigende tekenen over de Heere Jezus. Daar is het getuigenis van Johannes, het getuigenis van de wonderen, het getuigenis van de stem van de Vader uit de hemel, Het inwendige getuigenis waar velen van onze vrienden en verwanten ons van vertellen. En tenslotte het getuigenis van de Heilige Geest in de Heilige Schrift. Deze alle laten zien dat Jezus van Nazareth de beloofde verlosser van de mensheid is, de aangestelde middelaar van het genadeverbond, en dat er door hem directe behoudenis is voor allen die in hem geloven. Het ergste van het hele gedrag van de Joden was dat zij met al deze getuigenis in zijn voordeel, waar ze niet omheen konden, niet tot hem wilden komen, opdat zij het eeuwige leven zouden hebben. Op dit moment zijn er vele van dergelijke ongelovigen op het rond van de aarde. Maar wat belangrijker is, ik ben bang dat er in deze gemeente op dit moment sommigen zijn die niet tot Jezus willen komen om het leven te ontvangen. Er zijn mensen in deze grote samenkomst die bestaan uit individuen die voldoende over godsvrucht nadenken om op een doordeweekse avond naar een preek te komen luisteren, maar die toch niet tot Christus willen komen. Sommige van deze mensen zijn hier vaak aanwezig, zijn bekend met dit gebouw en bekend met deze stem. Misschien wel zo bekend dat ze eraan gewend zijn geraakt. Het heeft nog maar weinig invloed op hen. Hoewel zij wel naar ons willen komen, willen ze niet tot Christus komen. Ik zal echter vanavond tot hen spreken en ik vraag het volk van God om te bidden dat Gods geest, terwijl ik spreek, het woord aan het hart en aan het geweten toepast. Ik spreek in grote zwakheid en lichamelijke pijn, daarom hoop ik dat een dubbele hoeveelheid goddelijke kracht mij zal bijstaan. Als dat gebeurt, zal het tot verheerlijking van God zijn. We zullen nu allereerst letten op het grote plan van de zaligheid. Wat zeggen we? Naar Christus komen, opdat we het leven mogen hebben. Ten tweede zullen we bezien, en ik vraag u er ook op te letten, uw houding ten opzichte daarvan. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Ten derde zal ik enige ogenblikken stilstaan bij wat zeker het gevolg van een dergelijke handelswijze zal zijn. En laten we ten vierde, voordat we eindigen, hopen op een verandering in uw geestestoestand, zodat het, voordat u vannacht gaat slapen, niet langer waar is dat u niet wilt komen, maar dat we ons verblijden omdat u gekomen bent en het eeuwige leven gevonden hebt. Uw directe bekering tot de Heere Jezus Christus zal het grote onderwerp van onze verkondiging zijn en van de gebeden van Gods volk dat hierbij eengekomen is, die ermee gepaard zullen gaan. Als eerste zet de tekst zeer beknopt het plan van de zaligheid uiteen. Christus spreekt er als volgt van: komt tot mij, opdat gij het leven moogt hebben. De weg van de zaligheid is komen tot Christus. Christus is een persoon, een levend persoon, vol van macht om zalig te maken. Hij heeft zijn zaligheid niet in sacramenten, boeken of priesters gelegd, maar heeft die in zichzelf bewaard. Als u haar wilt hebben, moet u tot hem komen. Hij is nog altijd de enige oorsprong en bron van eeuwige goedertierenheid. U kunt die niet verkrijgen door om hem heen te lopen of om slechts in zijn buurt te zijn. U moet tot hem komen, werkelijk tot hem. Er moet een persoonlijke band tussen de Heere Jezus en uw geest ontstaan. Uiteraard kan dat geen natuurlijke band zijn, want zijn lichaam is in de hemel en wij zijn hier. Maar het dient een geestelijke band te zijn, waardoor uw geest, hart en gedachten tot Christus zullen komen. Het geloof zal hem als met de hand geestelijk aanraken, hem vastpakken door in hem te geloven en leven en genade uit zijn goddelijke kracht te ontvangen. Net zoals toen die vrouw de zoom van zijn kleed aanraakte, er kracht van hem uitging, zodat zij genezen werd. Zo kan de lange arm van het geloof, hoewel hij in de hemel is, nu zijn goddelijke en menselijke persoon aanraken, door ons op Hem te verlaten, ons vertrouwen op Hem te stellen en in Hem te geloven. Dan zal er kracht uit Hem onze ziel binnenstromen en zal onze geest genezen worden van wat voor een ziekte zij ook heeft. Denk dan juist op dit moment aan Jezus Christus, die eenmaal aan het kruis genageld werd en stierf als een offer voor de zonde. Denk aan Hem, nu zittend aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met een oneindige macht en majesteit. En als u nu uw hart op Hem mag vestigen, mag geloven dat Hij in staat is u zalig te maken en door één geloofsdaad uw ziel aan zijn bescherming mag toevertrouwen, zodat Hij haar behouden kan, dan hebt u gedaan wat Hij van u vraagt. U bent tot Hem gekomen en Hij zal u geenszins uitwerpen, maar de zegeningen van zijn zaligheid zullen uw deel zijn. Dit is het komen dat Hij u voorstelt, de toenadering van de geest, het hart en de ziel tot Jezus, om uw vertrouwen op Hem te stellen, om direct in Hem te geloven voor alles wat uw ziel behoeft. De tekst komt tot mij, opdat gij het leven moogt hebben, houdt in dat we voor alles naar Jezus Christus dienen te komen. Want dit leven bevat alles wat absoluut noodzakelijk is voor de zaligheid, ja, de zaligheid zelf. Het is de laagste trap van de genade en tegelijkertijd omvat het begrip juist de hoogste staat van de ziel, namelijk wanneer zij de heerlijkheid binnengaat en het leven geniet aan de rechterhand van God. O zondaar, van nature ligt u dood in de zonde. U moet weer levend gemaakt worden, anders kunt u niet bij God wonen, want Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Om levend gemaakt te worden, moet u in contact komen met Hem die het leven is, namelijk Jezus. En als u tot Hem komt, begint u pas te leven. U bent ook gedoemd te sterven wegens uw overtreding van de wet. U bent al veroordeeld omdat u tegen de Allerhoogste God gezondigd hebt. Als u tot Christus, de middelaar, komt, zal het vonnis over u uitgewist worden. U zult leven. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Zodra de ziel tot Christus komt, ontvangt zij vergeving en rechtvaardigmaking. En dit tweetal wist onze schuld uit die ons onder het oordeel bracht en het bekleedt ons met een gerechtigheid die ons voor de Allerhoogste God zonder vrees doet verschijnen. Want wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Komen tot Christus geeft ons werkelijk geestelijk leven en geeft ons ook een godvruchtig leven, zodat we de bel van het recht niet hoeven te vrezen. Degenen die in de geliefde begenadigd zijn, kunnen niet veroordeeld worden, en alle die tot Christus gekomen zijn, zullen die genade ontvangen. Ik zal u deze twee verzen voorlezen, zoals ze ook vertaald mogen worden zonder de oorspronkelijke taal enig geweld aan te doen. De tekst luidt dan: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Het laat u zien dat er velen zijn die het leven zoeken, en zelfs denken dat zij het hebben, maar het toch niet gevonden hebben, omdat ze voor Christus stoppen. Zij onderzoeken de schriften wel, maar willen tot Jezus niet komen. Is het dan niet goed om de schriften te onderzoeken? Zeker. En des te meer u die onderzoekt, des te beter. Maar toch is dit niet het belangrijkste. Het is niet zaligmakend. U kunt de Bijbel lezen en toch nog omkomen. Maar dit kan nooit gebeuren als u in geloof tot Jezus komt. Ik kan dezelfde waarheid in een andere vorm gieten. U bidt. Sommigen van u bidden zeer serieus. Maar toch wilt u niet tot Christus komen, opdat u het leven moogt hebben. Is het dan niet goed om te bidden? Zeker, het is iets heiligs om te bidden, maar toch is dit niet het belangrijkste. Het is niet het onderwerp van het grote zaligmakende gebod. De opdracht van het evangelie is niet: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die de schriften onderzocht zal hebben en gebeden zal hebben, zal zalig worden. Nee, het evangelie zegt: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Daar is de aanraking die geneest, de daad die ons het leven brengt. Geloof in het hart en de belijdenis met de mond. Voor zulke geldt de belofte. Voor degene die er geen acht op slaan, zegt de Heere: gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Let er nu op dat deze manier om tot Christus te komen, die in onze tekst aangegeven wordt, de enige weg is. Er bestaan andere soorten van leer, maar er is slechts één ware evangeliebediening en die ware bediening getuigt van Christus. Er zijn andere zogenaamde wegen van de zaligheid, maar zij die ze verkondigen zullen vervloekt worden. Wee diegene op de jongste dag die de zielen van de mensen met hun andere evangeliën hebben misleid, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is: Jezus Christus de rechtvaardige. Geloof en leef is de enige onveranderlijke waarheid en wie die aanhangt zal het eeuwige leven vinden. Let er echter op dat u hem niet veracht, die deze wonderlijke woorden uit de hemel spreekt, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Kom tot Christus, kom tot de gezalfde zaligmaker, kom tot de Zoon van God, kom tot hem die zowel God als mens is, kom tot de middelaar, kom tot de heiland. Kom tot de grote plaatsvervanger voor zondaren. Kom en geloof hem en u zult leven. Ik heb geen andere boodschap voor u. Verwerp die niet, want anders zult u hopeloos omkomen. En deze weg, behalve dat hij de enige is, geprezen zij God, is ook een zekere, een open weg. Zeker. Want niemand die hem ooit gelopen heeft, is teleurgesteld. Nog op aarde, nog in de hel leeft er één ziel die Christus geloofde en toch niet zalig gemaakt werd. There is life in a look at the crucified one. There is life at this moment for thee. Leven in elk opzicht. Er is nog nooit iemand geweest die zich alleen op Jezus verliet en ontdekte dat geloven zinloos is. Want het geloof leeft, het werkt door de liefde, reinigt de ziel en behoudt een mens om Jezus Christus wil. Het is zowel een open als een zekere weg. Het is vanavond voor u geopend, geliefde. Zeg niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Als u met uw hart in de Heer Jezus gelooft en met uw mond en belijdt, zult u zalig worden, ja, u. Het laatste der dagen is nabij. De schaduwen van de wereldavond en haar herfstnevels zijn om ons heen. Maar nog steeds klinkt er de roep: die wil komen en nemen het water des levens om niet. Nog is er een fontein geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be safe to sin no more. Dit is, zo duidelijk mogelijk, het plan van de zaligheid. Het komt slechts hierop neer, tot Christus komen. Als ik er langer over zou praten, zou ik het misschien vertroebelen. Maar ik kan de eenvoud van het evangelie van Jezus nauwelijks helderder maken. Het is tot Christus komen, in hem geloven, hem gehoorzamen, u aan hem overgeven, hem liefhebben. Kom tot hem. Om hem op aarde aan te hangen en tot in alle eeuwigheid bij hem te zijn. Ten tweede wil ik zeer ernstig tot de onbekeerden, die het evangelie al lange tijd gehoord hebben, spreken over uw houding ten opzichte van dit plan van de zaligheid. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Dat beschrijft uw houding, en ik verzoek u ernstig het eerlijk onder ogen te zien. Ik zou graag willen dat u zich afzondert en welbewust hardop tot uzelf zegt: ik wil tot hem niet komen, opdat ik het leven mogen hebben. U antwoordt echter: het zou verschrikkelijk zijn om dat te zeggen. Dat weet ik wel, maar het is volgens mij ook verschrikkelijk om het niet te durven zeggen en het in feite toch te doen. Schaamt u zich er wel voor om het te zeggen, maar schaamt u zich er niet voor om het toch te doen? Ik weet dat er bij sommige mensen een eigenaardig gevoel opkomt als de predikant een zonde die zij bedrijven openlijk afkeurt. Ze nemen het hem kwalijk dat hij er zelfs over spreekt. Ze zeggen dat hij niet op zulke smerige zaken dient te zinspelen, terwijl ze van dag tot dag juist in deze zonde leven. Dat is de schijnheiligheid en huicheltaal van zondaren en het is walgelijk. Zo zullen de mensen in ongeloof voortleven. Maar als hun gevraagd wordt om resoluut ik geloof niet te zeggen, of openlijk te verklaren ik wil tot Christus niet komen opdat ik het eeuwige leven mogen hebben, dan denken zij dat wij net zo goddeloos zijn als zij om zoiets te vragen. Wel nu, wat u durft te doen, dat zult u zeker durven zeggen, anders bent u een lafaard en bedriegt u uw ziel. Als iets goed is om te doen, dan moet het ook goed zijn om het te zeggen. Ik vraag u niet om het aan anderen te gaan verkondigen, om hen met uw aandoening te besmetten, maar ik vraag wel om het tegen uzelf te zeggen, om uzelf te bestempelen zoals u bent. En laat het duidelijk voor uw eigen ziel zijn wat u bedoelt en wat uw houding er tegenover is. Ik verzoek u eerlijk en open met uw eigen hart te handelen. Het is niet verstandig om uzelf voor de gek te houden. Gij wilt tot Jezus niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. We weten dat dit voor velen van u geldt, omdat u niet gekomen bent. Als u zegt dat het niet waar is, dat u niet wilt komen, dan antwoord ik: hoe kan het dan dat u niet gekomen bent? Als u al gekomen bent, dan zal ik de aanklacht dadelijk intrekken. Met wat voor een blijdschap en vrolijkheid zal ik dan de Heere danken dat u tot zijn geliefde zoon geleid bent. Maar als u nog niet gekomen bent, geliefde, en u weet zelf wel of u gekomen bent of niet, dan kan ik geen letter van de beschuldiging intrekken. Ik zal dan de aanklacht herhalen. Gij wilt tot hem niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik weet dat u het liever op een andere manier zou willen verwoorden en het zachtjes zeggen: ik kan niet komen. Maar dat is vleiend taalgebruik. Weet u wat kan niet in zo'n geval in de Heilige Schrift betekent? Het betekent hetzelfde als wil niet. Als u de wil had, zou u ook de kracht ertoe hebben. Want waar de wil ergens toe is, daar heeft God die wil gegeven. En hij geeft geen wil zonder de kracht om te komen tot Christus. Hoewel we soms moeten uitroepen dat het willen wel bij ons is, maar het goede te doen, dat vinden wij niet, toch duurt dat niet lang. Wanneer de Heere de wil geeft, geeft hij weldra ook de weg. Zijn genade verdeelt de twee gaven niet, maar de kracht komt met de wil. En als u vanavond de wil hebt, hebt u ook de kracht. Dat u het niet kunt is waar. Maar het is alleen waar omdat u het niet wilt. Uw wil is de zetel van uw zwakheid. Ik zeg misschien van iemand dat hij niet rein is. Waarom? Omdat hij niet rein wil zijn. Dat is de enige reden. Ik zeg misschien van iemand anders dat hij de waarheid niet spreekt. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dat hij zo'n leugenaar is dat hij de waarheid niet wil spreken. Hij zou het kunnen als hij het zou willen. Maar daar draait het nu juist om. Hij wil het niet. Onze zwakheid om goed te doen ligt in het feit dat onze wil tegengesteld is aan het goede. Gij wilt niet komen opdat gij het leven moogt hebben, is de echte betekenis van dat excuus van dat u het niet kunt. Als u het zou willen, zou u het kunnen. Het is omdat u niet wilt dat u het niet kunt. Toch zegt er misschien iemand, het is niet zo dat ik het niet wil, maar ik durf het niet om tot Jezus te komen. Ach, geliefde toehoorder, als ik u ik durf het niet zegt, moet ik u vragen op welke gronden u die opmerkelijke vrees baseert? Niet zalig gemaakt durven worden? Niet tot de Zoon van God durven komen, wiens persoon juist liefde is? Niet durven wat God u gebiedt? Want dit is zijn gebod, dat gij gelooft in Jezus Christus die hij gezonden heeft. Draai dat niet durven eens helemaal om. Het zou veel beter zo gebruikt kunnen worden. Ik durf niet te weigeren om te komen. Ik durf niet langer te treuzelen. Ik durf niet ongelovig te zijn. Ik durf niet achterdochtig te zijn. Ik durf niet in mijn zonde te blijven en mijn zaligmaker te verliezen. Dit is de ware aard van het niet durven. Maar dat andere, dat is een leeg excuus. Wat moet het dwaas voor iemand zijn om te zeggen, ik durf mijn God niet te gehoorzamen, nog mijn vertrouwen op zijn Zoon te stellen. Ik laat dit verder ter beoordeling van uw eigen geweten. De waarheid is, gij wilt tot Christus niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Laat me u nu enkele minuten stilzetten en u vragen na te denken over waar u mee bezig bent. Denk aan het leven dat u nu veracht. Er is voor u geen leven buiten Christus. En als u niet tot hem wilt komen, zult u dat leven nooit hebben. Dat wil zeggen, u zult nooit datgene bezitten en zonder dat zal uw arme bestaan slechts een gestadige dood zijn. De genade die u in staat stelt de zonde te overwinnen, de vreugde die ons in staat stelt de problemen te bedwingen, het licht dat ons in goddelijke geheimen laat inzien, het innerlijke geestelijke beginsel geschonken bij de wedergeboorte, waardoor we gemeenschap met God en met zijn Zoon Jezus Christus hebben, dit zijn de hoofdbestanddelen van het leven wat u nodig hebt. O geliefde, het leven met God in de ziel is voor mij het ene nodige, het enige zonder welke het bezitten van de gehele wereld niets waard is. Het is beter om hongerig, arm en naakt te zijn dan zonder dit innerlijke leven. Het ware leven op deze aarde is te leven door het geloof in de Zoon van God en dat ontbreekt u en dat veracht u nu. Dit is het leven dat uw moeder maakte tot hoe ze was. U herinnert zich haar heilige levenswandel wel. En u kunt haar triomfantelijke sterven niet vergeten. Het leven dat mensen heilig, gelukkig, veilig en gezegend maakt is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dit is wat u behoeft. Wilt u dat afwijzen? O, wees niet zo onverstandig. Vergeet niet dat dit leven dat u nu veracht het eeuwige leven is. Het is het leven waarmee u in het hiernamaals zult leven. Het leven waarmee u zult mogen wonen bij de cherubijnen en de serafijnen en zich in hun gezang mengen. Het leven dat u in staat zal stellen voor de troon van God te staan en uw kroon in een grote vreugde van dankbare blijdschap aan zijn voeten te werpen. Dit is het waar u niets om geeft. Want u wilt tot Christus niet komen, opdat u het leven moogt hebben. Ga toch niet door met het verachten van het beste van Gods gunst bewijzen. Laat me u zeggen dat de dag zal komen dat u zich uw handen zult wringen van smart bij de gedachte dat u het leven veracht hebt. Het kan zijn dat het zo is bij de pijnen van de dood, maar het is zeker dat het zo zal zijn in het midden van de verschrikkingen van het eeuwige oordeel. Dan zullen voor u de poorten van de hel wijd open gaan en zal voor u de poel gloeien die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Wie niet tweemaal geboren is, zal tweemaal moeten sterven. Wie door het geloof in Jezus niet het leven heeft, zal de tweede dood sterven en haar pijnsteken tot in alle eeuwigheid moeten verduren. Kijk nu eens naar het leven dat u veracht, geliefde toehoorder, en vraag uzelf af of u verstandig handelt. Denk vervolgens, en ik wilde dat ik het zo tot u kon spreken als ik zou willen, aan de persoon die u verwerpt. Gij wilt tot mij niet komen, zegt Christus. Ik denk hier al de hele dag over na. Hoe kan iemand zo min zijn dat hij niet tot mijn Heere Jezus komt? Zie op hem. Laat me voor u beschrijven hoe hij uw verlossing volbracht. Hij hangt aan het kruis. Zijn gezicht is helemaal bezoedeld door de blauwe plekken en het speeksel van het ruwe krijgsvolk. En naar beneden sijpelen de rode druppels, beginnend bij zijn slapen en veroorzaakt door de doornenkroon. Zijn ogen zijn rood van het wenen en het kijken, en zijn aanblik is meer ontsierd dan die van enig ander mens. U kunt al zijn beenderen tellen. Zijn lichaam is uitgeteerd en afgemat door het lijden. In zijn handen, opengetrokken en opengescheurd door de harde spijkers, ziet u de wijdgapende wonden waaruit bloed sijpelt. Zijn voeten zijn hetzelfde. Het zijn allebei fonteinen van bloed. En dan zijn zijde. Zie zijn zijde waaruit het bloed en water stroomt, uit de diepe speerwond. Hij is het die de mensheid op deze manier verloste. De Heere der Heerlijkheid hangt daar. De enige geboren Zoon van de Allerhoogste, de overste van de koningen der aarde, heeft zich voor u van alle heerlijkheid ontdaan. Hij heeft zich overgegeven om zijn bloed te vergieten en de dood van een misdadiger voor u te sterven. En wat is uw houding ten opzichte van hem? U keert hem allen de rug toe. Betekent dat niets voor u? Gaat het u niet aan dat Jezus gestorven is? Bedoelt u dat het u niets doet dat Jezus zijn bloed vergoot om mensen zalig te maken? Bedoelt u dat u weigert deel aan die verlossing te hebben? Wijst u de bloedige losprijs die hij aan het kruis betaalde absoluut af? Als dat zo is, schrijf het dan op in gewoon Nederlands. Schrijf het op, zwart op wit, en onderteken het. Ik wijs het bloed van Christus af. Het op te schrijven is het beste wat u kunt doen, als het dan zo moet zijn. Wanneer u de vreselijke woorden gelezen hebt, wordt uw geweten misschien opgezweept tot iets als het leven en gaat u misschien zien op hem die u hebt doorstoken en vanwege hem rouw bedrijven. Denk hier toch aan, u die niet tot hem wilt komen opdat gij het leven moogt hebben. Maar kijk, ik zie hem opnieuw. Hij is nu in de hemel. Een heel andere beschrijving kunnen wij u nu geven. Daar zit hij aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met een sneeuwwit gewaad tot aan de voeten en omgord met een gouden gordel. Hij deelt kronen en tronen uit en wordt aangebeden door 10.000 × 10.000 in het bloed gewassen zielen en door engelen in al hun rangen. Wees er wel van verzekerd dat hij het is tot wie u niet wilt komen. Van zowel zijn verheerlijking als zijn vernedering keert u zich af. Het is goed voor mij dat ik me nu niet zo voel als toen ik de preekstoel opkwam, want anders zou ik hier alleen maar kunnen staan en in tranen uitbarsten en zou ik niet durven zeggen wat ik nu uitspreek. Dit is zo onvriendelijk tegen Jezus, zo grof tegen Jezus. Ik kan er niet tegen. Voor de prijs van uw ziel wijst u hem af. Wilt u liever verdoemd worden dan hem te bezitten? Meent u dat? Wat voor een vreemde afkeer is dit, dat u, om uw minachting voor Jezus te tonen, uzelf wilt vernietigen? O onverstandige zondaren, onverstandige zondaren. Wat is dit een dwaze streek van de zonde, dat u liever uw eigen zonden wilt dragen en de dood die uw zonden met zich meebrengen tarten, dan Christus uw zaligmaker te laten zijn. Toch is het zo, zolang u tot hem niet wilt komen opdat u het leven mocht hebben. Denk nu eens opnieuw na over wat u aan het doen bent. Wat is het dat u weigert te doen? Wat voor een handeling weigert u? U weigert tot hem te komen. Als het om een komen tot Sinaï ging, waar het geluid van de bazuin gaandeweg zeer sterk werd en waar de vurige bliksemstralen en vreselijke donderslagen voorbij flitsten, dan zou ik uw terughoudendheid kunnen begrijpen. Maar de daad die u nu weigert om te doen, is naar Golgotha te komen, naar Jezus te komen, waar niets anders klinkt dan liefde en goedertierenheid. U wilt tot hem niet komen. Dat betekent voor sommigen van u dat u niet eens aan Christus wilt denken. Hij mag dan wel sterven, maar u doet geen moeite om zijn verlossing te overdenken. Hij mag dan wel opstaan en zo zijn volk rechtvaardigen, maar u hebt wel iets anders aan uw hoofd. En dat is iets anders. Bij sommigen van u is dat uw dagelijks brood verdienen. Bij anderen van u is het slechts de manier waarop u uw tijd doorkomt en van het ene vermaak naar het andere gaat. Christus vond het waard om voor de zaligheid te sterven, maar u vindt het niet de moeite waard om eraan te denken. Wat jammer dat het gros van de mensen in Londen aan alles denkt, behalve aan Christus en hun ziel. De kranten gonzen van allerlei recente gebeurtenissen en het nieuws ligt op ieders lippen. Maar de dood van mijn Heere voor zondaren, oh, niet interessant hè? Het is vervelend om erover te horen en de preken zijn erg saai, zegt men. Het is omdat de harten van de mensen dood zijn dat de preken saai zijn. Jezus wordt niet verdragen omdat de mensen tot hem niet willen komen en leven. O Heilige Geest, buig hun verharde hart en hun weerbarstige wil om en bekeer hen nu. Terwijl sommigen zich verwaardigen om een beetje na te denken, weigeren ze zich toch echt om de goede beslissing te nemen en te geloven. Welnu, het allerminste wat de Heere Jezus Christus van ons kan eisen, is dat we in hem geloven. Wanneer is hij ooit onwaarachtig geweest? Wat zit er in zijn aard dat bedriegelijk is? De waarheid is het waard dat we ons vertrouwen en geloof aan hem schenken. En wanneer we weten dat dit geloof, dit in hem geloven, dit op hem vertrouwen, wat hem ook toekomt, toch, hoe eenvoudig ook, de hoogste en de meest verlossende daad van de geest is, dan is het vreemd dat we nog weigeren om te geloven. Wat Jezus vraagt, is dat we zo in hem geloven en dat we hem gehoorzamen. Wel, als hij een dictator zou zijn, zouden we waarschijnlijk met veel tegenzin gehoorzamen. Maar hij is zo genadig. Zijn juk is zo zacht en zijn last is zo licht, dat het zowel dwaas als goddeloos is om te blijven volharden. Al zijn volgelingen vertellen ons dat er nooit eerder zo'n meester is geweest. Zij wensten wel dat zij allen hem op alle terreinen zouden kunnen gehoorzamen, want gehoorzaamheid aan hem is voor hen een vreugde. En toch weigert u gehoorzaamheid te tonen aan zo'n meester? Is dit verstandig of terecht? Hij vraagt uw liefde, de liefde van uw hart. Wat voor een hart moet dat zijn dat hem niet kan en niet wil liefhebben? Wat bedorven, wat laag, wat doods, wat duister, wat steenachtig is het hart dat hem niet kan liefhebben, die het bloed van zijn hart gaf om ons te verlossen. O ziel, 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 als u omkomt, komt dat niet omdat het evangelie hard en veel eisend was en zijn voorwaarden streng, of omdat de verlossende daad voor u onmogelijk was en buiten uw bereik. U komt om, omdat u tot hem niet wilt komen, opdat u het leven moogt hebben. Ik verzoek u uw blik nog vast op het feit gericht te houden, toehoorder, dat u doet alsof u gezegd had, ik wil tot Christus niet komen opdat ik het leven mogen hebben. Denk aan waarom u niet wilt komen. Kunt u mij een goede reden geven waarom u niet wilt komen? Misschien antwoordt u dat u ergens anders de zaligheid hoopt te vinden. Deze Joden geloofden dat. Ze dachten dat zij het in de schriften zouden vinden. Gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. Vandaar dat een persoonlijke Christus afgewezen werd, zodat zij verder in de oorspronkelijke tekst konden zoeken, door letters te tellen en over ingewikkelde kwesties te discussiëren. Ze hadden het echter mis. Het boek kan niet zalig maken. Misschien denkt u dat u meer hel kunt verkrijgen door te proberen dogmatiek te begrijpen, dan door tot Christus te komen. U zult er echter bedrogen mee uitkomen. Hoe uitmuntend de schriften ook zijn, als u de schriften in de plaats van Christus stelt, hebt u een keuze gemaakt. En u hebt een keuze gemaakt die tegengesteld is aan de keuze van God, welke deze is, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. U dient niet in het te geloven, maar in hem die hij gezonden heeft. Dat is het grote redmiddel, de persoon, juist de persoon van de Heer Jezus Christus. O geliefde, ik wilde wel dat u dit kon zien, dat Jezus Christus in zijn persoon de hele leer van de Heilige Schrift samenvat. In zijn gezegende persoon ligt alle kracht van zijn verlossingswerk voor de mensen. Wat gedaan moet worden, is tot hem komen. Als u niet in Jezus gelooft, weigert u de Zoon van God eer te bewijzen. En hij heeft gezegd, die mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. U verwerpt God wanneer u Christus verwerpt. Het is mogelijk, toehoorder, dat de reden dat u niet wilt komen gelegen is in het feit dat u een of andere verborgen zonde koestert, die u niet op kunt geven. O, die verborgen zonde, die verborgen zonde, die worm aan de wortel van de ziel. Ik weet niet wat het is, geliefde, maar God weet het en u weet het. Is het uw trots? Kunt u zich niet neerbuigen om door genade zalig gemaakt te worden, door de genade van God? Of is het een vleeselijke begeerte waaraan u zich niet los kunt maken? Is het zo dierbaar als uw rechterhand? Weg ermee, man! Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. Houd de zonde u bij Christus vandaan? Bij het leven, bij de hemel vandaan? Zo dierbaar als deze Barabbas ook is, geef hem niet de voorkeur boven uw Here. Weg met de zonde, die adder. Weg ermee, anders zal God zeggen, ga weg van mij. Ik ben bang dat de keten die de mensen bij Christus vandaan houdt in sommige gevallen pure lichtzinnigheid is. Dat is het geval met heel veel jonge mensen. En er zijn ook enkele oude mensen die net zo oppervlakkig zijn. Ze hebben misschien grijze haar op hun hoofd, maar niet van binnen. Hun geest is echt niet verstandiger vanwege hun leeftijd. Ze zijn dwaas, lichtzinnig, oppervlakkig en onbezonnen met alles, nooit serieus over enig onderwerp. En bovenal moeten ze nodig scherp berispt worden. Och mensen, als u zich dan zo nodig moet vermaken, wilde ik wel dat u zich met iets goedkopers vermaakte dan het bloed van Christus. Als u zich dan zo nodig wilt vermaken, doe dat dan met iets wat minder zal kosten dan uw ziel. Het lijkt me voor iemand iets vreselijks om zijn hele vermogen op het rennen van een paard te zetten, zoals sommigen van u gedaan hebben. Maar het is minder dom dan uw eeuwig lot in te zetten op de kans dat u nog een week te leven hebt of nog een dag. Toch doet u dit en u weet het maar al te goed. Mogen God u wakker schudden, geliefde. Mogen hij spoedig u uit een dergelijke dwaasheid doen ontwaken. Nu wil ik, geliefde toehoorder, terugkomen op het punt dat u niet tot Christus wilt komen. U wilt van alles doen, maar u wilt tot Christus niet komen. U wilt helemaal naar onze speciale samenkomsten komen. Maar waarom komt u eigenlijk? Waarom komt u eigenlijk naar deze samenkomst toe als u Christus niet wilt? En u bidt het pure gewoonte. U zou niet graag gaan slapen zonder op uw manier te bidden. Maar waar bidt u om als u niet de beste gave wilt die God u kan schenken, namelijk Jezus Christus? Wat heeft het voor zin om te bidden als u Christus verwerpt? Goed, u onderzoekt de schriften, maar waar doet u dat in vredesnaam voor? Waarom gaan er mensen het oogstveld op als ze geen koren willen hebben? Waarom delven ze in mijnen als ze geen metaal willen hebben? De schriften, en we spreken er met diep ontzag over, zijn slechts de mijn en Christus is de schat. Ze zijn de velden, maar hij is de oogst. Als u Christus uit de Bijbel haalt, wat blijft er dan over? Hij is de kern ervan. En als u de schriften onderzoekt, moet u ze zo onderzoeken dat u hem kunt vinden. Anders misbruikt en u onteert u ze. Maar waarom deze vreemde tegenzin? Oh, ik wil het voelen, zegt er aan iemand. Ja, dat weet ik. U zou graag diepe overtuigingen willen voelen. U zou liever van alles willen, behalve tot Christus te komen. Maar, zegt een ander, ik heb tijd nodig om na te denken. Ik weet het, u wilt door uw eigen ideeën zalig gemaakt worden. Alles is voor u begeerlijker dan tot Christus te komen. Kom echter tot Christus zoals u bent, zoals u nu bent, terwijl zijn geest het u smeekt. Och, u wilt dit niet doen, sommigen van u althans niet, en daarom moet ik u hier nu laten voor wat u bent. Laten we kort overgaan op het derde punt. Laten we er zorgvuldig over nadenken wat het gevolg hiervan zal zijn. Ik zal me nu in uw situatie verplaatsen en voor u spreken. Ik wil tot Christus niet komen opdat ik het eeuwige leven mogen hebben. Als ik dit zeg, wat betekent dat dan? Het houdt in dat eventuele gevoelens die ik door het horen van de evangelieprediking of door het luisteren naar gesprekken van serieuze christenen als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw verloren gaan. Ze zullen op niets uitlopen en ook voorbij gaan. Ze doen mij geen goed. Ik heb dan tevergeefs naar preken geluisterd. Ik heb de schriften tevergeefs gelezen. Ik heb de gebedsbijeenkomsten tevergeefs bezocht. Als ik niet tot Christus wil komen, zijn al deze dingen tevergeefs. Maar wat dan? Wel, dan mag ik verwachten dat de gevoelens die ik nu heb, want ik ben me bewust van enig heilig verlangen, voorbij zullen gaan. Ik zal harder en harder en harder van hart worden. En, naarmate de tijd verstrijkt, onverschilliger en ongevoeliger. Wat er dan van me zal worden? Nou, dit, dat ik helemaal nooit tot Christus zal komen. Ik veronderstel dat sommigen van u, hoewel zij nu nog niet willen komen, denken dat zij op een zekere dag tot Jezus zullen komen. Och, als u verteld werd met 100% zekerheid dat u nooit zou willen komen, dan zou u ontsteld staan. Wee mij, zou u zeggen, moet ik dan voor eeuwig verloren gaan? Zou ik nooit tot Christus komen? Geliefden, het lijkt er sterk op dat u nooit behouden zult worden. Als u tot Jezus wilt komen, waarom dan niet nu? Waarom dan niet nu? Elke dag vergroot de kans, als ik zo'n uitdrukking mag gebruiken, vergroot de dodelijke kans voor u dat u nooit tot Christus zult komen. Ach, het is een voorspelling die behoorlijk nauwkeurig zou kunnen zijn als we zeggen dat sommigen van u, die vaak wakker geschud zijn en toch weer in slaap zijn gevallen, voor eeuwig zullen doorslapen en uw ogen nooit meer zullen openslaan totdat u in de vlammen van de hel ontwaakt. O God, verhoede dit naar zijn barmhartigheid. Dit is echter de uiteindelijke uitkomst. Als ik tot Christus niet wil komen, opdat ik het leven mag hebben, dan zal ik voor eeuwig sterven en voor eeuwig van Gods tegenwoordigheid en van de heerlijkheid van zijn macht verdreven worden. En o mijn ziel, hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Vraag het eens aan hen die weten hoe het is. Vraag het eens aan die rijke man die Abraham vraagt om Lazarus te sturen opdat hij het uiterste van zijn vinger in het water kan doppen om zijn tong te verkoelen. Vraag het eens aan hen wie eeuwigdurende reactie wenen, weeklagen en tandengeknars is. Ik zal echter niet stilstaan bij hun antwoorden, dat zou te erg zijn. Kijk maar naar uw eigen toekomst. Als u tot Jezus niet wilt komen opdat u het leven mocht hebben, dan zult u het leven niet zien, maar dan blijft de toorn van God op u. En Als laatste, laten we hopen dat er een verandering zal optreden en dat die verandering vanavond zal plaatsvinden. Ik had het idee dat sommigen van u, terwijl ik stond te praten, zeiden: nee, ik durf niet te zeggen dat ik niet wil komen. Welnu, dan rust mij nog maar één ding om te zeggen. Ik wil komen. O, zei u maar, ik wil komen. En voerde u dit voornemen dan ook nu meteen uit. Hij is mijn vertrouwen waardig. Ik wil op hem vertrouwen. Hij is mijn gehoorzaamheid waardig. Als hij me ertoe wil helpen, wil ik hem gehoorzamen. Hij is mijn liefde waardig. Naar zijn rijke genade wil ik hem liefhebben. Ik wil het, ik wil het. Dank God, toehoorder, als u dat gezegd hebt. Misschien met een trillende stem. Want u mag komen. Hij nodigt u. Het zijn zijn eigen woorden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U mag komen. Zijn gemeente nodigt u en zijn geest nodigt u. Want de geest en de bruid zeggen: kom. Wij die zelf gekomen zijn, willen u allen nodigen, want er staat geschreven: die het hoort zeggen: kom. En die wil nemen van het water van het leven om niet. Voelt u een weekheid in uw ziel opkomen? Fluistert er iets: nu is het genadetijd? Dan smeek ik u: blus de geest niet uit, vertoef niet langer. Ja, wacht niet tot u die bank uit bent, uw binnenkamer opzoekt en op uw knieën valt, maar geef nu meteen uzelf aan hem gewonnen. Het zal het mooiste moment uit uw leven zijn. Voor u het begin van de dagen. Zoals de nacht toen Israël uit Egypte trok, zal deze avond voor uw geest zijn als u zich nu overgeeft. A guilty, weak and helpless worm, on Christ kind arms I fall. He is my strength and righteousness, my Jesus and my all. Wat hij van u vraagt is tweeledig. Geloof en wordt gedoopt. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eerst gelooft men met het hart en vervolgens belijdt men Jezus met de mond. De doop is de manier om te belijden, volgens Christus' eigen voorschrift, en waaraan ik u beveel te gehoorzamen. Mogen hij u aannemen en u vanavond zegenen omwille van zijn naam. We zullen nu dit ene vers zingen en ik vraag niemand het te zingen die het niet meent. 'Tis done, the great transaction's done. I am my Lord's and he is mine. He drew me and I followed on. Charmed to confess the voice divine. Sta deze keer niet op, maar blijf zitten en zing het zoals u bent, diegenen die het kunnen zingen. Wat de rest van u betreft, mogen de Heere u genadig zijn. Amen.